Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag, luisteraars van Radio Signaal, de zender van Groot-Amsterdam op het gebied van gezondheid en gerelateerde kunst, cultuur en sport. Ik ben vandaag uw presentator, mijn naam is Jan Barnhoorn. Mijn co-presentator vandaag is Raymond Arons. Het is vandaag donderdag 17 januari 2019, de 17e dag van het jaar. We zijn al een stukje verder, dus de discussie over Zwarte Piet is voorbij. De discussie over vuurwerk is ook alweer voorbij. En we gaan nu weer gewoon over tot de orde van de dag. En dan zal het wel over het weer gaan. We gaan vandaag praten over een heleboel interessante zaken. We hadden vandaag Johnny Gilead van Care Beers in de studio willen hebben. Maar zij is mantelzorger voor haar moeder en kon vandaag niet komen. Daar gaan we straks een telefonisch interview mee hebben. We hebben wel in de studio Stefan Regelink. Hartelijk welkom. We gaan het met hem hebben over adoptie, adoptiecafé en aanverwante zaken. En we hebben een telefonisch interview met Abdelhamid Idrissi van Studiezalen Amsterdam. Hij is genomineerd voor de Amsterdammer van het Jaar Award. Er is vandaag een column, denken wij, door Peter Petersen. Dat komt later in de uitzending. En we beginnen gewoon met muziek. Dit was Billie Holiday, Speak Low. Het is een van de meest invloedrijke Amerikaanse jazzzangeressen. Nog steeds een inspiratie voor velen. Dit nummer komt oorspronkelijk uit 1953 en deze remix komt uit 2005. We gaan door met nieuws en agenda door Raymond.
Dankjewel Jan. Goedemiddag Amsterdam. Wallenonderzoek door Amsterdamse ombudsman. Directeur Arre Zuurmond van de Amsterdamse ombudsman verbleef gedurende 4 maanden, 5 nachten per week op de Wallen. Hij constateerde problemen op het gebied van vervuiling, overlast, massatoerisme, dak- en thuislozen, sekswerk, drugs en criminele ondermijning. In de binnenstad wordt de publieke ruimte zo overmatig geëxploiteerd dat de bewoners en liefhebbers van de stad het nakijken hebben. Dat constateert Arre in zijn conceptrapport over het Wallengebied en in de documentaire Urban Jungle. De gemeente heeft al flink wat aantal maatregelen getroffen, maar er moet nog veel gebeuren, zoals het vergroten van de capaciteit en effectiviteit van handhaving en controle. Ook zal de gemeente hiervoor actief moeten samenwerken met instanties als de Rijksbelastingdienst, het UWV, de Kamer van Koophandel en woningcorporaties. Van inzichten van andere steden met dezelfde problematiek zal geleerd moeten worden en de stad moet zich bezinnen op de vraag van wie de stad eigenlijk is en hoe zij wil zijn in de toekomst voor haar bewoners. Cliëntenbelang Amsterdam tekent voor liefde. Binnen cliëntenbelang moet iedereen zichzelf kunnen zijn en houden van wie men wil. Hierom spreekt de vereniging zich uit tegen de Nashville-verklaring, waarin homoseksualiteit en transgenderisme expliciet wordt afgewezen. Cliëntenbelang ondertekende de liefdesverklaring van het Humanistisch Verbond. En daar gaan we alweer over op de agenda. Niet veel gebeurd. Project Taalcoaches. Een taalcoach helpt een anderstalige bij het Nederlands leren spreken. Als coach spreekt u wekelijks met iemand af. U kunt een wandeling maken door de stad en al lopend woorden leren, maar ook samen tv kijken, een museum bezoeken of gewoon thuis bij de koffie een gesprek of een spelletje spelen. Om taalcoach te worden kunt u een kosteloos training volgen. Er zijn boeken, inspiratietips, online programma's en apps om u en uw taalmaat op weg te helpen. Meer weten? Ga dan naar www.taalcoachwijzer.nl. 100 jaar vereniging Ons Suriname Festival. De Black Archives. Archiefs. Op zaterdag 19 januari van 14:00 PM tot 22:00 PM viert vereniging Ons Suriname haar 100 jaar bestaan met Onze Tori Festival. Het wordt een dag waarin verhalen worden gedeeld over migratie, hoop, liefde, strijd, racisme, verzet daartegen en over zakelijke successen, kunst, sport en nog veel meer. 'S Middags is er een boekpresentatie over Hugo Kooks, een voormalig voorzitter van de vereniging Ons Suriname. Er is ook een vertoning van de documentaire Onderneming onder dak van André Reder over het spreidingsbeleid en de brandgevaarlijke pensions waar Surinamers in 1970 werden geplaatst. 'S Avonds staat Akwasi met zijn gedichtenbundel. Laten we het er maar niet over hebben, centraal. Vereniging Ons Suriname Black Archives vindt u aan de Zeeburgerpad nummer 19B. En dan weer het laatste item. We hebben een herstelcafé in Zuidoost. Op maandag 21 januari is er van 12:30 PM tot 4:00 PM weer een herstelcafé. Peter Burger, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, komt met een collega spreken over de praktische filosofie. Hierbij onderzoekt u zichzelf. Hoe? Door inzicht te krijgen hoe uw geest werkt en door vastgeroeste ideeën te herkennen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de duizenden jaren oude Advaita Vedanta filosofie uit India. Voor de brunch, die om 11:45 PM is, meldt u zich aan via elsa.vander.kooi en kooi met een y apenstaartje roads. Dan spel je roads.nl. Het is in het buurthuis Holendrecht. En dat vindt u aan de Holendrechtplein nummer 38 in Amsterdam Zuidoost. Ja.
Dankjewel, Raymond. We hebben nu aan de telefoon, denk ik, Journey Gilead.
Ja, dat klopt.
Dag Journey. Fijn dat je ondanks je mantelzorg toch aan de telefoon wilde komen. Dat vinden we heel fijn. We gaan het hebben over CareBears. Ik heb staan, CareBears Amsterdam is een kleurrijke, informele zorgorganisatie, speciaal gericht op kwetsbare niet-westerse ouderen in stadsdeel Nieuw-West.
Ja,
kan jij me wat vertellen over CareBears en hoe het tot stand is gekomen?
Nou, ik ben dus initiatiefnemer en een projectleider van het CareBears project in Amsterdam Nieuw-West. Wij richten zich op kwetsbare ouderen in de wijk, met name niet-westerse ouderen. Maar wij hebben een kleurrijk cliëntenbestand. En wij koppelen dus meertalige vrijwilligers, genaamd CareBears, koppelen aan de ouderen met als doel hun zelfredzaamheid te vergroten, zodat de ouderen vooruit gaan in de gezondheid, leefstijl en kwaliteit van leven.
Zijn er veel kwetsbare eenzame ouderen in Nieuw-West?
Ja, het aantal kwetsbare ouderen is enorm groot. Vooral onder de migrantenouderen is dat nogal een probleem. En ja, je merkt gewoon dat die doelgroep heel moeilijk in staat is om hun eigen welzijn te regelen.
Want ze vereenzamen vaak.
Ja, ze vereenzamen vaak. Gezinnen zijn vaak wel heel groot. Maar je merkt toch ook dat de mantelzorgers vaak ook overbelast zijn.
Ja.
En om die doelgroep gewoon een helpende hand te reiken, heb ik eigenlijk het CareBears project opgestart.
Ja.
Omdat ik uit eigen ervaring weet hoe zwaar mantelzorg kan zijn.
Het is heel zwaar, hè?
Het is niet makkelijk om mantelzorger te zijn. Zeker als je dat alleen doet. Zeker in het begin sta je wel een beetje een beetje alleen ervoor.
Ja, want veel van die niet-westerse mensen, ouderen, die hebben vaak weinig familieleden in de buurt, hè?
Nou, er zijn wel familieleden vaak in de buurt en ook mantelzorgers. Maar in de praktijk zijn ze vaak aangewezen op één persoon. En is hij vaak gewoon overbelast.
Ja. En hoe komen jullie aan je vrijwilligers en hoe leiden jullie die op?
Nou, de vrijwilligers, daar gaan we echt actief op zoek naar. En we stellen daar ook nogal wat eisen aan. Om de geschikte vrijwilliger te koppelen aan een ouderen. En die komen eigenlijk uit de buurt. Hè. Het is eigenlijk dat we buurtbewoners koppelen aan elkaar. Dus we koppelen de jongere buurtbewoners aan oudere buurtbewoners om gezamenlijk dan activiteiten te ondernemen.
Ja, want
en alle vrijwilligers die worden opgeleid.
En dat doen jullie zelf?
Een deel doen we zelf, maar een deel gebeurt ook door andere organisaties waar we mee samenwerken.
Ja.
Zodat zij gewoon heel goed weten wat hun te wachten staat. Ja. En wat zij moeten doen.
Want die vrijwilligers hoeven niet per se zelf ouderen te zijn.
Nou, de leeftijd varieert momenteel van de jaren 35 tot 70.
Ja, ja.
Van de vrijwillig.
Het is ook van groot belang dat die mensen hun taal spreken. Dat die ouderen in hun eigen taal worden benaderd.
Ja, dat klopt. Je merkt vaak bij niet-westerse ouderen. En dat zijn dus ouderen kunnen van Suriname, de Turkse of Marokkaanse komaf zijn. Dat ze vaak terugvallen in hun eigen taal. Dus vandaar dat we ook gekozen hebben om die koppeling zo te maken. Zodat er geen taalbarrière is. En de vrijwilliger en de cliënt zich gewoon elkaar goed begrijpen.
Ja, want hoe vinden jullie die ouderen die eenzaam zijn? Komt dat door de buurtzorg?
Ja, daar gaan we zelf actief op zoek naar. Maar we krijgen ook vanuit organisaties in de wijk krijgen we ook aanmeldingen binnen. Ja. En ik moet zeggen dat CareBears steeds een grotere naamsbekendheid krijgt. En daardoor steeds meer ouderen bij ons worden aangemeld.
Ja, want wat zijn de grootste problemen die ze tegenkomen?
Het grootste probleem is toch wel het ongezond eten en het weinig bewegen.
Ja.
En ook dat zij gewoon moeite hebben om zelf activiteiten buiten de deur te ondernemen.
Ja.
Waardoor ze echt het bewegen gewoon steeds moeizamer gaat. Maar ook gezond eten merk je gewoon dat er vaak achterwege blijft.
Ja.
En dat ze ook vaak gewoon niet weten wat nou gezond eten is.
Nee.
Dus daar proberen wij de ouderen ook in te ondersteunen en te begeleiden.
Ja.
Gezonde leefstijl, gezonde voeding.
Ja, want ik heb met jou heb ik een tijdje geleden een interview gehad met een van jullie vrijwilligers.
Klopt.
En ja. Wat mij inderdaad verbaasde is dat die ouderen gewoon vaak hetzelfde willen. Bijvoorbeeld één iemand wilde gewoon naar de HEMA één keer in de week en een tompoes eten en weer naar huis.
Ja,
en dat betekent al heel wat voor hem.
Dat zijn vaak de kleine dingen die al belangrijk zijn,
hè?
Ja, dus dan merk je bij de ouderen dat ze heel blij zijn als onze vrijwilligers op bezoek komen. En met ze praten, samen met ze eten. Een wandeling buiten gaan maken. Ja, daar zijn ze dan heel blij mee.
Ja. Want mensen zouden het moeten begrijpen, hè? Dat eigenlijk dat vrijwilliger zijn voor je mensen maar vaak een hele kleine zaak is. Omdat je met hele kleine dingen die mensen al gelukkig maakt. Hè?
Juist, dat is het.
Omdat je het isolement...
Dat kan je gewoon heel veel.
Ja, je verbreekt het isolement eigenlijk?
Ja, je verbreekt het door... Je doorbreekt het sociaal isolement.
Ja.
En daardoor bloeien de ouderen echt op.
Ja.
Dus voor ons is heel klein, is voor de ouderen...
Ja.
Is heel groot.
Wat is de grootste groep ouderen? Zijn dat voor Turkse, Marokkaanse? Of wie zijn het meest geïsoleerd?
De Turkse ouderen zijn het meest geïsoleerd.
Wat ik vaak merk als ik contact heb met Turkse of Marokkaanse ouderen, dat hun taalontwikkeling nog zeer slecht is.
Ja.
Zeker vaak de derde generatie, die oude generatie, die nog heel slecht Nederlands spreekt. Hè?
Ja, dat is de eerste generatie. Ja,
eerste generatie.
Ja.
Dat is een groot probleem.
Ze praten vaak heel matig Nederlands.
Ja.
En ja, vandaar dat het voor hun ook heel veel moeilijker is om contact te komen. Terwijl de zorgverleners, ja, voor hun is deze doelgroep gewoon heel moeilijk bereikbaar.
Ja.
En dat komt ook met name door de taalbarrière.
Want die zitten vaak in een enorm isolement, hè?
Klopt.
Want wat de gemeente ook doet...
De Turkse ouderen, ja.
Want wat de gemeente ook doet, als ze het niet kunnen lezen, dan hebben ze er weinig aan, hè?
Ja. Nee, dat klopt.
Wat is jullie wens voor... Jullie zoeken ook vrijwilligers, hè?
Ja.
Wat voor vrijwilligers zoeken jullie? Ja.
We zoeken vrijwilligers die in staat zijn om de ouderen te motiveren, te stimuleren... om uit het sociaal isolement te komen, om een gezonde leefstijl aan te nemen. Ja, dat zijn de vrijwilligers die we zoeken.
Ja, want jullie werken op dit moment alleen in Nieuw-West, Amsterdam-Nieuw-West,
ja,
hè?
Ja, klopt.
En jullie willen het ook uitbreiden over de rest van de stad? Want ik denk dat het aantal eenzamen onder migranten groot is, hè?
Ja, het aantal eenzame mensen is überhaupt heel groot, hè?
Ja.
Ook onder jongeren, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Onder ouderen een stuk groter. Wij zijn nu actief in Nieuw-West. Maar doen dus dit jaar ook om uit te breiden naar Amsterdam-Zuidoost.
Ja. Ja, daar is ook een groot probleem. Dat is pas onderzocht. Daar is het probleem heel groot. En dat is ook door het stadsdeel. Daar komt er echt op vrijwilligers aan, hè? Want die mensen kennen vaak in hun eigen omgeving ook wel mensen natuurlijk. En daar zouden mensen zich misschien wat meer van bewust moeten zijn.
Ja, dat proberen we ook met het project te bereiken. Dat mensen echt bewust zijn hoe groot de eenzaamheid is.
Ja.
En of we daar allemaal een steentje aan kunnen bijdragen.
Ja. Hoe kunnen mensen jullie bereiken, Juni?
Ja, we hebben een website. We hebben een hele mooie website met alle informatie erop. En dat is www.carebestamsterdam.nl. En we zijn ook telefonisch bereikbaar op 06 27 20 7844.
En vrijwilligers hoeven heus niet bang te zijn dat het een 24 uur per dag kost, hè?
Nee, de inzet is tussen 2 en 4 uur per week.
Ja, dat moet zonder meer mogelijk zijn. Ik wens jullie heel veel succes met de verdere ontwikkeling van Carebeers. Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik vind dat je dat erg goed gedaan hebt. Veel succes en bedankt voor het interview.
Ja, en u ook bedankt voor uw tijd.
Oké, dag.
Dank je wel, dag.
I am flesh and I am bone, rise up ting ting like glitter and gold. I got fire in my soul, rise up ting ting like glitter. Dream.
don't spin it out. You don't remember what you're asking for. And everybody in the front room's tripping out. You left your bottle at the door. Cause everybody in the back room's spinning out. You don't remember what you're asking for. And everybody in the front room's tripping out. You left your bottle at the door.
Dit was Barnes Courtney met Glittering Gold. Dit is de Engelse folk-popzanger. Dit nummer is de eerste solo-cd geproduceerd in 2015. Als het goed is hebben we Peter aan de telefoon. Ik noem hem altijd maar Peter Petersen met een hele mooie column, denk ik. Dag Peter.
Hallo.
Ga je gang, zou ik zeggen.
Ja, dankjewel. Oké. Zo, januari is alweer even op weg. Alle gekkigheid van de feestdagen ligt alweer achter ons. En we gaan weer tussen haakjes normaal doen. Met mij gaat het nog steeds wisselend. Al 4 jaar ben ik niet echt stabiel. Mijn behandelaren hebben ook niet echt een antwoord op mijn labiliteit. Ja, ik kan nog een ander medicijn gaan proberen. De psycholoog wil de therapie niet met me opstarten omdat ik daar de discipline niet voor zou hebben. Het blijft zoals het is en ik moet maar accepteren dat het gaat zoals het gaat. Het is niet dat ik helemaal niets doe, maar ik heb niet zoveel om handen. Wat ik kan doen in 2019 om vooruit te gaan is toch dingen oppakken. Beginnen met saxofoonles, toch die schildercursus volgen en steeds me daar naartoe slepen terwijl ik de idee heb dat ik het toch niet ga volhouden. Huppakee, bij uitgeverij Toby vroeg gaan beginnen en dat volhouden. Als ik actiever word, word ik waarschijnlijk ook stabieler, dat hoop ik dan maar. Toch wat meer discipline zien te krijgen. Elke dag wat lezen, ook al is het maar 1 pagina. Misschien weer eens wat kijken, een documentaire of zo. Iets wat ik normaal nooit doe. Afspraken met vrienden toch proberen te laten doorgaan, ook als ik me niet zo goed voel. Je ertoe zetten je toch weer wat verder en wat meer door de stad te verplaatsen, ook al zie je er tegenop. Blijven hangen in die passiviteit en geen zin hebben, dat moet niet. Geen zin is geen optie, zei de psycholoog al. Toch buiten de deur gaan eten en mensen opzoeken, ook al wil je dat niet echt. En gezond koken voor jezelf. Elke dag groenten in plaats van wat heet water bij een bakje noedels gooien. Pff, als ik dat zo opsom, lijkt het me een onmogelijke opgave voor me. Elke week braaf je huis poetsen en het niet laten verslonsen. En hup, nu ga je toch eens naar de kapper. Je moet toch eens wat drempels gaan nemen en als je dan eenmaal bezig bent, dan gaat het vast wel weer. En als je meer doet, ga je vanzelf weer meer doen. Ik denk vaak terug aan mijn leven voor 2040, toen ik actief was en alles deed en redelijk stabiel was. Ik had wel eens een terugval, maar dat was te overzien en daarna ging het weer een tijd goed. Ik moet erbij zuchten als ik eraan terugdenk. Ik weet niet of het ooit nog wordt als toen. Ik ben ook ouder geworden en soms heb ik wel eens een dag dat ik in de rondte ren en dan ben ik heel blij en trots. Maar dat op de lange duur volhouden, ik weet niet of dat er nog in zit. Dingen die ik deed, creatief bezig zijn, gedichten schrijven, is ook op een laag pitje komen te staan, zo niet gestopt. Ik ben gedemotiveerd geraakt en heb niet de illusie dat ik nog eens ga doorbreken met schrijf- of schilderwerk van mezelf. Ik twijfel over mijn kunnen en vrees dat ik een soort van prutser ben. Ja, je moet IPIN doen, gewoon opkomen dagen, blijven werken, de lat niet te hoog leggen en gewoon werk blijven produceren, zonder daarbij hoge maatstaven te hebben of de illusie te hebben dat het nog eens wat wordt. Maar ik zie er tegenop om op mijn 70ste straks nog tussen de dilettanten te staan. Dan maar niet, dan maar niet meer werken. En op de bank hangen, want wat ik dan voor anders zou willen gaan doen, ik heb geen idee. Koffie schenken in een bejaardentehuis, een wandelingetje maken met iemand met een rollator, het trekt me ook allemaal niet. post gaan rondbrengen, asperges steken. Een vriendin oppert dat je in een boekbinderij of bij een houtwerkplaats kan gaan werken. Een paar dagdelen in de week om weer wat arbeidsethos en werkritme op te doen. Als je weer wat gaat doen, knap je op, zal het wel beter gaan. Zal je wel actiever worden. Nou ja, komende zaterdag organiseer ik weer eens een dichterspodium samen met onze Dijkie. Maar eens kijken wat ik ga voordragen. Ik kan toch niet eeuwig diezelfde drie gedichten steeds maar blijven voordragen. Er liggen hier nog wat gedichten van de schrijfworkshop met Sun. Ga dat eens uitwerken dan. Hartstikke idee. Ga weer eens naar de klus op maandag je gezicht laten zien. Geen zin. Bleu. Laat maar. Laissez-faire. Je kan toch niet met een muziekje op de bank blijven liggen? Straks is je leven over en heb je niks meer gedaan. Nou ja, vroeger deed ik genoeg van alles en nu even niet. Maar hoe lang gaat dat nog duren? Ben je depressief dan? Nou ja, apathisch, maar depressief voel ik me nu ook weer niet. Alhoewel alles me toch wat zinloos lijkt. Ik ben immers toch niet de moeite waard. Affirmatie. Je bent genoeg, je bent de moeite waard. Ook al zit je de hele dag met je reet op de bank of lig je in bed. Ik kijk in ieder geval terug op leuke feestdagen. Dat was vorig jaar wel anders. In ieder geval je ritme proberen goed te houden door overdag niet te slapen. Maar wat moet ik dan doen? Ik doe toch ook niks bijzonders, zegt mijn moeder steeds. Maar zij is gepensioneerd. Ik zou nog wat moeten met mijn 47 jaar. Ga dan afstoffen, papierhopen opbergen. Jeetje, houd toch op, een wandelingetje maken, bleu. Met z'n tweetjes wandelen vind ik wel leuk, maar alleen, nee. Hopelijk krijg ik weer snel een ander maatje om mee te wandelen. Nou ja, werk aan de winkel, positief denken, Lenny. Hartstikke idee, hoe krijg je de winter weer onder? Actiever worden, het moet.
Oh, father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go.
Leo met Way Down We Go, een rock folk band uit IJsland. Ze zijn erg populair geworden in Scandinavië. Er is heel veel op. Dit nummer komt uit 2016. Ik begrijp dat ze volgend jaar ook naar Nederland komen. Ze wilden dit jaar al komen, maar dat ging niet door. Wij hebben een telefonisch interview. En ik denk dat ik Abdelhamid Idrissi aan de telefoon heb.
Jazeker, ik ben er.
Goedemiddag, hoe is het met je?
Goedemiddag. Ja, heel goed. Ja, dankjewel.
Hoe gaat het met de studiezalen Amsterdam?
Met de studiezalen Amsterdam gaat het ook supergoed. Wij.
Wat doen ze ook weer? Misschien kan je dat nog een keer vertellen.
Ja, ja, studiezalen zijn 24 locaties in Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Noord. Waar we wekelijks ruim 600 kinderen op een best bijzondere manier helpen, coachen, ondersteunen. Ja, en we zitten met onze locaties midden in de wijk, zodat we heel laagdrempelig zijn en heel makkelijk te bereiken zijn. Maar ook zo de band met de kinderen en hun ouders, het gezin en het netwerk zoveel mogelijk proberen te verduurzamen.
Want,
ja.
Ik moet het niet zien als een naschoolse opvang, hè?
Nee, absoluut niet. Het is, kinderen komen veelal uit arme gezinnen, uit kleine woningen, grote gezinnen, ouders die niet geschoold zijn, vaak niet geschoold zijn. Deze kinderen, deze jongeren bieden we allereerst gratis huiswerkbegeleiding. En daarnaast onderzoeken we voor elk kind, wat heb jij nu nodig naast, naast wiskunde of de spelling? Wat heb je daar nog meer voor nodig? Wat voor persoonlijke doelen wil jij behalen of aanwerken? Enerzijds zijn het vaak hele leuke dingen. We praten over de dromen, over de doelen, over de wensen. Maar anderzijds zijn het ook best vaak hele moeilijke ervaringen. Zoals een pestervaring of een kind die in de clinch zit met een docent. Ja, ook daar bieden we dan de ondersteuning in. En dat levert dan weer heel veel vertrouwen en hele leuke samenwerkingen op.
Ja, want jullie, de mensen die bij jullie werken, dat zijn allemaal vrijwilligers.
Ja, we hebben heel veel vrijwilligers. Inderdaad, 70% is vrijwillig. En daarnaast hebben we op elke studiezaal een pedagoog, een social worker. Maar inderdaad, heel veel kinderen of begeleiders, die komen uit het netwerk van het kind. We vragen de kinderen elk jaar weer, wie heb jij in jouw netwerk die ons, die jou heel goed zou kunnen helpen? Op wat voor vlak dan ook. En dat levert ons uit de wijk vaak hele mooie, leuke parels op.
Ja, wat zijn jullie grootste problemen die je tegenkomt?
De digitale onvaardigheid onder andere bij zo vaak de ouders dan, waardoor ze de voortgang van hun kinderen niet kunnen volgen. Kinderen die in armoede leven, wonen, waardoor ze toch heel snel geprikkeld worden om snel geld te verdienen of een bijbaan te nemen, waardoor ze uiteindelijk veel te veel werken, omdat ze onder andere bijvoorbeeld hun ouders financieel willen helpen. Loverboy-problematiek, pestervaringen. Ja, eigenlijk zijn het heel veel casussen, ervaringen die in volle eerlijkheid vanuit het vertrouwen worden benoemd. Maar het is wel ingewikkeld inderdaad.
Ja, want jullie zijn eigenlijk een soort vertrouwensman voor ze, vertrouwensvrouw.
Ja.
Hoe komen die kinderen bij jullie eigenlijk? Via de school?
Dat kan inderdaad. Scholen die werken we mee samen, die verwijzen door naar ons. Maar inmiddels, eigenlijk hebben we ooit het zaadje geplant, bijna 9 jaar geleden, met in één wijk één kind heel goed geholpen. En die heeft gevoeld hoe het is om geholpen te voelen, die schouderklopjes te krijgen. En ook meerdere vlakken te worden geholpen dan alleen huiswerkbegeleiding. En dat gaat dan als een, ook gelukkig gaat ook positieve dingen en successen gaan ook heel snel de wijk in. En dat levert een enorme aanloop van leerlingen. En nu hebben we elke locatie, alle 24 locaties zitten we met wachtlijsten. En dat is echt door de, denk ik ook door de naam die we hebben en door de successen en de aandacht die we geven aan elk kind.
Wat zijn de grootste problemen in Amsterdam?
Ik denk toch wel echt armoede.
Ja,
maar, ik merk dat zoveel problematiek voortvloeit vanuit die armoedepositie.
Ja.
Gezondheid, inderdaad, laaggeletterdheid. Men heeft hele andere prioriteiten, het overlevingsstand. En dat gaat ook door naar de kinderen.
In welke wijken komt het meest voor? In welke stadsdelen?
Ja, wij zitten nu in die wijken, in de meest kwetsbare wijken, dus in Nieuw-West en Noord. Dan hebben we over de Vogelbuurt, het Lodewijk van Nijssenbuurt, de Wildemanbuurt.
Zie je daar verbetering of verslechtering eigenlijk? Want ik krijg in het algemeen het gevoel dat de armoede ondanks de economische voortgang toeneemt.
Ja, dat gevoel heb ik ook. Als je elke keer weer ziet hoe schrikbarend de verhalen zijn, dan lijkt het wel alsof we niet in Amsterdam en niet in Nederland wonen, maar in een of ander derde wereldland. Zo voelt het. En dat, ik bedoel, dit zijn de verhalen die ik vanuit ouders en kinderen echt aanhoor, die we aanhoren. Dus dat vind ik heel moeilijk. Maar aan de andere kant kijk ik ook heel erg positief naar. Want dan zie je ook weer hoe goed kinderen doorzetten en ouders ook. Zichzelf een positieve kant willen laten zien en in zichzelf investeren.
De spirit bij de kinderen.
Ja, inderdaad. Door heel veel rolmodellen. Dat werkt als een soort katalysator. Dat de een ziet hoe goed de andere doet. En positief voorbeeldschap, ook dat kan een ander goed beïnvloeden. En ook dat doen we vanuit de studiezalen.
Ja. Hebben jullie speciale projecten dit jaar nog? Of gaan jullie door op de goede weg?
We zijn dus nu genomineerd voor 2 grote prijzen. De ene prijs is Appeltje van Oranje. En ik ben genomineerd voor Amsterdammer van het jaar.
Ja, dat wou ik net even tegen je zeggen. Ben je nog genomineerd als Amsterdammer van het jaar? Dat
inderdaad,
ben je, hè?
Ik ben een van de genomineerden. En aanstaande zondag is het de grote dag. Dan krijg ik te horen of ik het ben geworden.
Oh ja, maar hoe kunnen mensen op jullie stemmen? Op jouw stemmen, Abdelhamid?
Via amsterdammervanhetjaar.nl. En dan ziet men mijn naam, Abdelhamid Idrissi, en het project Studiezalen. Stemmen kan tot en met zaterdag. Dus ik hoop dat de luisteraars...
Kan
tot,
ja, ik vind dat jullie project dat zeker verdient. Want jullie zijn altijd bezig, hè?
Ja, we zijn al een tijd bezig, maar inderdaad, even terugkomend op uw vraag van wat voor projecten we zijn aan het denken. En we hebben al heel veel ideeën hoe we verder willen gaan met de ouders ook, maar ook de kinderen. En we merken dat de jeugd in een soort van eiland, of gewoon een eigen bubbel ook woont in hun eigen wijk. Wij willen heel graag ook die leefwereld vergroten. We willen... Sommigen wonen inderdaad al hun hele leven lang, de meeste of allemaal wonen ze hun leven lang in Amsterdam. Maar hebben ze nooit het centrum gezien. Of nooit inderdaad meer van het land gezien. En daar proberen we ook, we hopen door middel onder andere van die prijs, dat we dan ook echt samenwerking aangaan om veel meer te kunnen betekenen voor het kind. Ook in dat opzicht, om hun leefwereld te vergroten dus.
Oké. Okay. Ik wens jullie heel veel succes met jullie organisatie. En ik hoop dat je een goede kans maakt om Amsterdammer van het jaar te worden. En we spreken je graag in de toekomst nog een keer. Succes.
Hartstikke dank.
Oké, dag.
Tot ziens, dag.
N'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace. De tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes saluer mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar donde acabará. Qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar, sans penser à demain.
Dit was Zas met Que Vendra. Het is de artiestennaam van de Franse zangeres Isabelle Guelfoy. Ze is zeer gewaardeerd in Frankrijk, Italië en Spanje. En in Nederland komt ze ook langzamerhand door. Het duurde altijd wat langer hier. Dit nummer komt uit 2011. En ik begrijp dat ze ook dit jaar naar Nederland komt. Ik weet niet wanneer. We gaan door met een interview met Stefan Martine Regeling. Hij zit al een tijd in de studio. Nogmaals, hartelijk welkom.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
We gaan het hebben over, laten we beginnen, het adoptiecafé wat door jou is opgezet. Waarom is het? Voor wie is het? En waarom is het er?
Ja, hele goede vraag ten eerste. Nou, het is eigenlijk bedoeld voor iedereen die zeg maar geadopteerd is. En dat betekent dus dat elk land is welkom. En het is wel bedoeld voor vanaf 18 jaar. Dus het is bedoeld voor volwassenen. Daar heb ik ook voor gekozen bewust. Omdat er nog niet zoveel is voor volwassen mensen die geadopteerd zijn. En er is eigenlijk al heel veel eigenlijk voor geadopteerde kinderen dus.
Maar waarom doe je? Waarom komen mensen bij elkaar? Wat willen ze van elkaar?
Ten eerste natuurlijk om gewoon met lotgenoten te kunnen praten. Om met gelijkgestemden daarover te kunnen praten. Om hun verhaal kwijt te kunnen. Om eventueel luisterend oor te zijn. Om ook de ervaringen uit te wisselen. Om ook gewoon samen te zijn. Dat is ook heel prettig gewoon.
Dus wat voel je als geadopteerde anders dan anderen?
Nou, het is niet zozeer...
Van binnen?
Van binnen voel je je natuurlijk anders. Want je hebt namelijk dat contact. Hè, dat ligt eigenlijk in het buitenland, hè, zo gezegd. En dat is wezenlijk anders. Maar de rest is eigenlijk wel gewoon een beetje hetzelfde. Iedereen heeft zijn dingetjes zo nu en dan. Alleen het is heel belangrijk voor een geadopteerde. En dan praat ik even vanuit mezelf. Dat je met een geadopteerde kan praten. Want die heeft vergelijkbare gevoelens. Dus die begrijpt je ook even wat beter daarin.
Want wat vind je belangrijker? Het vinden van je en het contact met je biologische ouders of het contact met andere geadopteerden? Is er bij geadopteerden altijd de drang om contact te zoeken met de biologische ouders?
Nee, dat is verschillend. Per individu is dat heel erg verschillend zelfs. Ik bijvoorbeeld zelf ben vrij laat begonnen ermee. Ik ben nu 43 en ik ben om 42,5 ben ik zeg maar... daar eigenlijk bewust mee omgegaan. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen met van... wat houdt het nou voor mij in? Wat is het nou eigenlijk voor me? En zo ben ik eigenlijk ook op het idee gekomen... om met gelijkgestemden daar in contact mee te komen. En toen dacht ik van... hey, zou het niet leuk zijn om dat voor heel Amsterdam te doen? Dat meerdere mensen daar gebruik van kunnen maken. Dat ze bij elkaar kunnen komen om daarover te praten. En toen ben ik gaan kijken op internet. Nou, toen vond ik het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Tenminste niet op de manier die ik dan voor ogen had... En zodoende heb ik dus eigenlijk het adoptiecafé opgezet. En wou ik het heel laagdrempelig houden. Dus dat betekent dat elk land aanwezig kan zijn. Dat het een vrije intree heeft. En dat het om de zoveel tijd weer terugkomt. Dus dat is dan om het kwartaal dat ik het organiseer.
Want ben jij zelf actief op zoek gegaan naar je biologische ouders? Of niet?
Nee, ik ben nog niet zover dat ik actief ben op zoek gegaan. Ik heb wel al de adoptiepapieren opgevraagd van mijn land. En daar staan wel dus gegevens in om verder te kunnen gaan in dat proces.
Wil je dat ook?
Dat wil ik later. Nu is dat nog even te vroeg. Het is echt een proces wat je in stapjes doet. Dus dat kan al beginnen bij je naam. Hè. Mijn Nederlandse naam is Stefan, maar eigenlijk heet ik Martin. En daar begint het eigenlijk al een beetje mee dat je toch al denkt van... hey, waarom voelt die naam nou niet meer zo goed aan voor me? Waarom wil ik eigenlijk een andere naam? En waarom voelt mijn leeftijd niet meer echt correct aan? Dus daar ga je ook naar kijken. En zo ga je stap voor stap eigenlijk dat hele proces in. En dan op een gegeven moment komt ook natuurlijk gewoon de vraag natuurlijk van... ga ik terug, ga ik kijken naar mijn biologische ouders? Of ze nog überhaupt leven... En of er nog familieleden zijn. En dan ga je ook kijken van waar dat is en welk tehuis je hebt gezeten enzovoort.
Want geeft dat adoptiegevoel soms depressieve gevoelens of niet?
Ja, dat kan zeker. Maar nogmaals, het is voor iedereen op zich anders. Dus ik kan alleen vanuit mijn eigen gevoel praten. En voor mij is dat zeker het geval geweest. Ik heb daar wel sombere tijden in door meegemaakt. Dat zeker, maar... Ik heb ook positieve ervaringen natuurlijk. Dus dat ik toch nu eraan begin, dat vind ik al heel positief voor mezelf. Want ik heb het eigenlijk 42,5 jaar eigenlijk niet aan willen komen. Dus niet willen zien, niet willen uitzoeken voor mezelf. En nu is het zover dat ik dat wel wil doen.
Want is het adoptiecafé bestemd als een soort onderzoeksinstituut... om elkaar te ondersteunen bij het vinden van de biologische ouders? Of is het toch wat anders?
Nee, het is wel wat anders hoor. Het is echt gewoon met lotgenoten praten over je eigen ervaringen vooral. En dan raakvlakken heb je dan met elkaar natuurlijk.
Ook al waar gaat het dan over bijvoorbeeld?
Nou, dat kan bijvoorbeeld gewoon over gaan van hoe jij bijvoorbeeld jouw opvoeding hebt ervaren. Of hoe jij hebt ervaren hoe jouw ouders ermee omgaan. Hoe open ze zijn of juist heel gesloten ze zijn. Of ze meewerken met de situatie. Of juist dat ze denken van nou, dat doen we niet. Of het steunen van het proces zeg maar aan het adoptiekind alleen al. Maar het kan ook te maken hebben bijvoorbeeld van dus de papieren bijvoorbeeld opvragen en bijvoorbeeld de reis gaan plannen en er naartoe gaan. Dat kan er allemaal mee te maken hebben.
Want het aantal adoptiekinderen is vrij groot in Nederland toch, hè?
Ja, de adoptiekinderen in Nederland en daar vallen dus ook de volwassenen bij. Hè, omdat die worden op een gegeven moment volwassen, die kinderen. Die ligt boven de 60.000. En waarschijnlijk is dat eigenlijk nog dat er wel meer bij hoort. In verband met dus dat er in het verleden eigenlijk de archieven niet goed bijgehouden zijn. Maar ook gewoon zoekgeraakt zijn. Dus dat zijn, het is ruim 60.000, maar het is meer eigenlijk.
Want de mensen die jij tot op heden ontmoet hebt als adoptiekind. Hun adoptieouders, hebben de meesten dat spontaan verteld dat ze geadopteerd zijn? Of zijn ze er vaak zelf achter moeten komen?
Nou, eerst heb ik dus volwassen mensen daarover gesproken. Dus geen kinderen. Want,
nee, het zijn volwassen
mensen.
Volwassen hebben, ja.
Ja. En nog één keer je vraag.
Wel, worden ze spontaan geïnformeerd door de adoptieouders dat ze geadopteerd zijn? Of moeten ze er zelf achter komen?
Nou ja, dat is dus per geval is dat verschillend. Maar de meeste tegenwoordig is toch wel dat er gewoon wel bekend is dat ze überhaupt zijn geadopteerd.
Ook bij de volwassenen, want we hebben het nu over volwassenen.
Ook natuurlijk. Juist bij de volwassenen, ja. Ja. Maar dat is verschillend nogmaals, bij iedereen verschillend. Maar het is wel dat het wel bekend is bij de meeste mensen, zeg maar, die volwassen zijn. Alleen hoe je ermee omgaat en dan vanuit de adoptieouders en het geadopteerde kind zelf, dat is heel verschillend.
Ja,
en daar liggen dus de gevoelens ook heel divers in.
Is het voor een geadopteerde een schok als je dat hoort?
Dat hoeft niet, dat kan wel. Dus dat is ook weer per persoon verschillend. Het kan bij de ene een hele grote trauma zijn. Het kan bij de andere zoiets hebben van, oh, dat is wel herkenbaar. Dat wist ik eigenlijk al. Hè. Dat zat al diep van mij binnen al dat ik dat voelde. Van, hey, ik ben anders en ik zie er anders uit. En ik heb een andere huidskleur, enzovoort, enzovoort. Dus dat hoeft dus niet zo te zijn, maar het kan wel.
Ja. En met het adoptiecafé wil je gewoon die mensen ondersteunen die gewoon die behoefte hebben om te praten over de situatie waarin ze verkeren. Want ze verkeren in de situatie als ze het echt weten dat ze toch anders zijn. En...
Ja, het is echt bedoeld gewoon om juist met lotgenoten over je gevoelens te kunnen praten, over de situatie te kunnen praten, over de toekomst te kunnen praten, maar ook over het verleden vooral. Hè, wat er dus in het verleden gebeurd is met je. Maar ook gewoon over van waar gaat dit naartoe voor jezelf? En wat het doet met je vooral, qua gevoelens, qua emoties. Je kan ook een stukje over trauma's praten, dat is ook heel belangrijk. Het is ook een stukje nazorg voor de mensen. Dus dat ze toch nog weer ergens een luisterend oor hebben. Dat ze toch hun verhaal kwijt kunnen.
Want wat is hun grootste probleem?
Nou, je kan niet zeggen van er is één groot probleem. Dat is per persoon verschillend. Voor mij bijvoorbeeld is het een heel groot probleem dat ik dus zeg maar geen eigen zeggenschap daarin had dat ik überhaupt geadopteerd ben als baby. Dus ik
kan ook niet,
bij mij, nee, maar bij mij is het niet gevraagd. Dat kan ook niet, maar dat betekent dus eigenlijk dat het op dat moment eigenlijk geen goed idee is.
Zie je het als mensenhandel of niet?
Het is eigenlijk een soort van verkapte mensenhandel. Er zitten hele nare, nare netwerken aan vast. En dat gaat op hoog niveau in Brussel, zit dat. En dat is onderzocht dus in Brussel ook al. En dat zijn geen leuke, vrolijke nieuws. Dat is heel erg zwaar allemaal.
Het gebeurt nog steeds, denk je?
Het gebeurt nog steeds, dat klopt. Dat is juist het schrijnen eraan. Deze praktijken gebeuren eigenlijk al, bij mij weten al vanaf na de oorlog al. En de overheid wist er toen eigenlijk ook al van. Alleen dat is toch allemaal weer onder de pet gehouden.
Want eigenlijk zeg je, ik had niet geadopteerd moeten worden en dan had ik een beter leven gehad, of niet?
Nee, dat zeg ik nou ook weer niet. Ik zeg alleen van, het is het beste, nu ik erachter ben gekomen. Ik heb natuurlijk zelf onderzoek gedaan in deze problematiek. Dan ben ik er wel achter gekomen van dat het eigenlijk wel beter is voor het kind vooral. om gewoon in het land zelf naar een oplossing te zoeken waar het kind dan terechtkomt. En als het kind zeg maar vanuit, ik noem maar wat, een land naar Nederland gaat, dan maak je het probleem eigenlijk nog groter. Dus het probleem is er al natuurlijk, maar als je dat kind ook nog eens verkast naar een ander land, ja, dan krijg je echt psychische, emotionele problemen erbij. Die zijn niet te zien dan, zo groot te zijn.
Denk je dat die ook voorkomen als je als baby van 2, 3, 4 jaar wordt geadopteerd?
Ja, ja, dat zeker. Het is gewoon, je hoort daar thuis. Dat is juist het rare. Daar heb je geen...
Dat gevoel hou je wel.
Dat gevoel hou je, hoe dan ook. Want je zit al 9 maanden in die buik. En dan hoor je namelijk al, zeg maar, die taal ook. Dus dat heb je ook nog een keer. Hè? Dus je hebt ook nog een keer je moedertaal die je eigenlijk kwijtraakt.
Want jij komt uit Colombia?
Ik kom uit Colombia.
Maar ben je echt naar Colombia geweest?
Ik ben nog niet naar Colombia geweest.
Maar heb je, als je nou iets over Colombia ziet of leest, heb je dan een gevoel, ja, daar voel ik me mee verwant?
Nou, nu langzaam begint dat te groeien. Dat was in het begin dus niet zo, want ik heb het echt weggestopt.
Want je had echt Nederlandse adoptieouders?
Ik heb gewoon Nederlandse adoptieouders, ja. Ja, maar ik heb het dus weggestopt omdat het gewoon een te grote trauma voor me geweest was. Dus ik wou er nog niet aan beginnen.
Want voel je dan als adoptiekind minder dan een gewoon kind? Of niet?
Nee, het is niet minder. Maar het is meer dat je gewoon eigenlijk hoor je gewoon in dat land van herkomst. Daar hoor je eigenlijk gewoon
dat
te zijn.
Dat vind je nog steeds wel?
Dat vind ik nog steeds. Maar dat is voor iedereen ook verschillend. Hè? Dus daar praten we ook over in het café, hè? Adoptiecafé. Iedereen heeft dat... ervaart het anders. Iedereen zal het ook anders benoemen. En het geldt ook zeker niet voor iedereen. Maar er is ook een groep waar het zeker wel voor geldt.
Maar je zou je kunnen voorstellen dat jij op enig moment zegt, ik ga gewoon terug naar Colombia, want daar hoor ik thuis.
Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat ik sowieso een keer weer terug ga om sowieso gewoon mijn biologische ouders te zoeken. Ja. Dat sowieso. Ja. Maar het is een te grote stap om nu te zeggen van, ik blijf daar. Want je bent namelijk hier al, hè? Ik ben nu 43, dus ik ben hier al een tijdje. En dan is het een te grote overgang om naar het andere land te gaan om weer die cultuur op te pakken.
Ja, ja. Want geven jullie elkaar in het adoptiecafé ook adviezen? Ja, dat moet je echt op zo'n manier aanpakken, want ik heb datzelfde gevoel gehad. Of?
Nou, je luistert sowieso natuurlijk gewoon naar elkaars verhaal. En dan voel je eigenlijk al wat er bij jou zelf speelt qua gevoelens erover. En dat deel je met elkaar. En natuurlijk pak je het een en ander of van de andere. Maar het is ook zo gewoon dat je je eigen pad daarin bewandelt. Ja. En dat je zeker luistert naar de anderen. Dus dat kan heel leerzaam zijn wat de anderen al hebben doorgeleefd of mee hebben gemaakt. En ook zeker na zo'n zoekactie naar zo'n biologische ouder. Maar het is ook zeker gewoon dat je zelf je eigen pad daarin moet vinden.
Ik moet het gaan afsluiten. Voel je je geïsoleerd als adoptiekind?
Dat is een hele lastige vraag. Okay. Een hele lastige vraag.
Dan vraag ik, hoe kunnen ze jullie bereiken? Van mensen die geadopteerd zijn, hoe kunnen ze jou bereiken voor het adoptiecafé?
Ja, we hebben dus een website. Oh, ja. Dat heet adoptiecafé.wixsite.com/bijeenkomst. En je kunt ons ook natuurlijk mailen. Dat is adoptiecafé@gmail.com.
Okay.
De volgende bijeenkomst trouwens is 3 februari. En dat is in de OBA, dus de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Op het Javaplein 2.
Okay. Ik moet het afsluiten. Hartelijk bedankt.
Okay, nou, vriendelijk bedankt dat ik mocht komen.
Okay. Dit was het einde van de uitzending. Bedankt aan onze luisteraars, onze gasten. Michiel en Beb voor de techniek. Raymond als mijn co-presentator. De muzieksamenstelling is van Eva Hartog. Volgende week zijn we weer met het programma Dat de Moeite Waard Is. U kunt onze programma's terugluisteren op radiosignaalsalto.nl. En u vindt ons op Facebook en Twitter. Tot volgende week. Dag.